niet of de gerechtsdeurwaarder dat op die manier aanpakt. Toe de open bange blanke man. Want we hoorden Jan Bieboud natuurlijk dat straks zeggen. Het is vaak vluchtgedrag en je legt de brieven weg. Het is een soort ontkenningsfase waar mensen met zware schulden vaak doorheen moeten. Mitri Maas, is dat bijna een must dat je door die ontkenningsfase moet?
Het komt toch in heel veel gevallen voor. Klopt, als... dat is maar, een van de eerste grote taken die een maatschappelijk werker dan ook vaak moet doen. Hè?
Maar precies, maar ondertussen doen de cowboyverhalen, niet cowboyverhalen, doen de verhalen, ik neem mijn woorden terug, de verhalen doen de ronde. Hè? Van hoe gerechtsdeurwaarders het aanpakken, worden aanmeerd, dat doet de ronde. En mensen worden alleen maar banger en zien dat als een...
Nu, de ene gerechtsdeurwaarder is ook de andere niet. Hè? En de gerechtsdeurwaarders hebben uiteraard ook opdrachtgevers die... beslissen eigenlijk voor hun vaak hoe ver dat men kan gaan in het innen. Hè. Maar het levert heel wat stress op bij mensen, absoluut. Waardoor mensen heel divers reageren. Onder andere inderdaad factuur, of de vensterovelopjes, de gekende vensterovelopjes.
Ja, of de bruine
openen,
enveloppen.
De bruine enveloppen, ze willen het niet meer onder ogen zien.
Van stapel gaat.
Ja.
Zijn mensen die hun verhaal willen vertellen, en ik begrijp dat sommige mensen dat anoniem willen doen. Meneer, goedemorgen.
Goedemorgen.
U komt uit een kansarm gezin, dus laten we zeggen dat u de kaarten lagen al niet al te best. En u heeft daar vaak deurwaarders over de vloer zien komen, hè?
Ja, regelmatig toch, ja. Als kind maandelijks, maar toch regelmatig deurwaarders over de vloer zien komen.
En die kwamen om het onderste uit de kant te halen, zoals we het verhaal dat we van Anne Meert hoorden. Tot hoever ging dat? Alles meepakken, de inboedel mee?
Het ging toch regelmatig als ik een ding komen opschrijven. En dan, tegen die datum moet je dan een deel betaald hebben. En dan... En in het tekst dat ik meegemaakt heb, is dat ik al stonden met de vrachtwagen eigenlijk om de meubels op te laden.
Ja, dat is het ultieme scenario wat iedereen voor de ogen heeft. Hè. De inboedel wordt aangeslagen en wordt opgeladen. Heeft men dat dan ook effectief gedaan?
Nee, die keer niet. Ah. Het verhaal is wel al 20 jaar oud, maar...
Maar dan bent u, want u was op dat moment, 17 jaar of zo, 20 jaar geleden?
Ja, 17 jaar was ik toen, ja.
En als kind, als jongeling kijk je daarnaar en dan trek je toch voor jezelf misschien een aantal conclusies. Want dit is natuurlijk een cirkel waar u mee in zit. Bent u daaruit geraakt zelf?
Ja. We zijn daar uiteindelijk wel uitgeraakt, waardoor... zowel ik als mijn zus hebben dan de stap gezet, toen ik toch al een beetje ouder was, naar het OCME, om dan in dat mijn ouders dan in schuldbemiddeling konden komen.
Uw vader is overleden ondertussen, uw moeder is uit de schulden geraakt?
Ja, is wel uit de schulden geraakt, ja.
En wat u nu doet, is als u het kunt, en het lukt hopelijk voor u, alle facturen op tijd betalen en de bruine brieven niet op een hoop, of de vensterbrieven niet op een hoop gooien?
Nee, dat doe ik zeker niet. Nee. Zeker niet. Zeker niet in de situatie waar we landen, zoals ik het gezien heb, eigenlijk.
Ja, wat zouden we nu moeten doen om het allemaal een beetje menselijker te laten verlopen? Want natuurlijk, schuldeisers willen hun geld. Dat is de basis van het verhaal. Maar schuldenaars kunnen het niet altijd betalen. Wat moeten we doen, volgens u, om het wat menselijker te maken?
Gewoon, in plaats van deurwaarders te zenden en voor iedere factuur... Een verschillende deurwaarder of zo, andere deurwaarder, zo'n beter, meer menselijker, maar eigenlijk echt die deurwaarder zelf contact opnemen of zo met een OCME of zo, dat je die mensen dan van het OCME zelf die mensen kunnen begeleiden.
Het OCMW daarbij betrekken, Mitri Maas?
Ja, op dit moment... wordt het OCMW maar betrokken als de schuldenaar daar zelf om vraagt, of de hulpvrager daar zelf om vraagt. Het is een vraaggestuurde hulp.
Wat meneer zegt is, dat zou eigenlijk een routineprocedure moeten zijn.
Ja, absoluut, want daar heeft men eigenlijk de expertise bij de hand. Een maatschappelijk werker, een jurist, die daarin getraind zijn, die daarin gevormd zijn, de nodige expertise hebben. Dus het zou, denk ik, wel een meerwaarde kunnen zijn. Ik vind het geen slecht voorstel, absoluut niet.
Precies. Waarvoor wij u danken, meneer?
Oké.
Dat is een goede voorstel van u. Want we verliezen misschien... We hebben nog niet de context getekend van... Over hoeveel mensen gaat dat nu die in ons land onder de armoedegrens leven? Meer dan 1,5 miljoen.
Ja.
Dat is heel veel. 365.000 Belgen die achterstallen hebben, een groep die altijd maar blijft groeien. Honderden gezinnen die toekijken hoe de bezittingen verdwijnen in een vrachtwagen voor de deur. Dat zijn allemaal scenario's. Wij zien dat niet vaak gebeuren, maar het gebeurt wel.
Het gebeurt en het is zelfs nog sterker in die zin dat dat de cijfergegevens zijn van de kredieten die niet betaald zijn. En naast kredieten zijn er nog een heleboel andere facturen die niet betaald worden. Gelijk bijvoorbeeld de nutsvoorzieningen, telecomfacturen, gezondheidszorgschulden. Ja. Die worden eigenlijk nergens opgelijst.
Kleinere dingen, maar die ook moeten betaald worden.
Kleinere zaken, maar er zijn zelfs mensen die totaal geen krediet hebben lopen, maar alleen die andere soort schulden hebben. Ja. Dus met andere woorden, het probleem is eigenlijk nog erger.
Guido Roofdhoofd, goedemorgen.
Goedemorgen.
Op een gegeven moment krijgt u een factuur en u betaalt die net iets te laat. En wat gebeurt er dan?
Van de Vlaamse Zorgkas, op 23/2/2017 kreeg ik een aangetekend schrijven en ik moest voor eind april betalen.
Ja.
En ik had een werkgever, ik kon daar niet mee door één deur. Ik ben zelf opgestapt, ik heb een schorsing gekregen van de RVA, die van 3 maanden die daarna naar 4 weken is. Ze gaven me dus veel voor een gedeelte gelijk. Maar ik heb dus een aantal maanden geen uitkering gehad, omdat die ondertussen failliet is gegaan. Alleen dat waren een heel hoop problemen. Dus ik heb betaald op 6 juni, dus dat is 6 weken te laat.
Ja.
En ik heb 2017 en ik heb op 19 januari 2018 een brief gekregen, administratieve geldboete, 250 euro.
Ik kan het maar vragen, meneer Roofdhoofd, wie was de schuldeiser in dit geval?
De Vlaamse Zorgkas.
De Vlaamse Zorgkas, dat heeft u gezegd. Dat is wel merkwaardig, Miet Reemans, dat de Vlaamse Zorgkas dit soort van administratieve of gewoon boetes, hoe moet ik dit nu noemen? Administratiekosten zullen dat niet zijn, hè?
Nee, wel, elke schuldeiser kan dergelijke kosten opleggen als dat in de voorwaarden staat. Maar vanuit de overheid, ik kan het ook dus, met andere woorden. Ja. En de overheid is zelfs een schuldeiser die op het eerste plan komt. Hoeft zelfs niet via een gerechtelijke procedure te innen. Hè, dus kan eigenlijk onmiddellijk starten met de inning. Ja.
Guido Roofdhoofd, dank je wel voor uw verhaal.
Ik kan het wel afbetalen.
Ik heb de voorzitter aan de lijn van de Belgische Vereniging van Incassobureaus, of hoe moet ik het noemen, creditmanagementbedrijven. Yves van Nieuwenburg, help mij, goedemorgen.
Ja, woordvoerder Jan, geen voorzitter.
Heb ik voorzitter gezegd, dan zal ik dat nooit meer doen. Zijn het nog altijd incassobureaus, want dat hoor ik daar straks in het nieuws, of zijn het creditmanagementbedrijven?
Beide termen kloppen, maar wij houden het voorlopig op incassobureaus.
Want ik had me voorgenomen, we gaan het allemaal niet op één hoopje vegen en dat willen jullie waarschijnlijk doen. Jullie willen, ik zeg het een beetje cru misschien, jullie willen niet op hetzelfde hoopje geveegd worden als de deurwaarders die we al een paar keer hebben horen passeren. Wat is het verschil?
Wel, het klopt. Laat ons eerlijk zijn. Wij zijn beiden actief in dezelfde sector, de invorderingssector. Nu is het zo, het grote verschil tussen ons en de deurwaarders is dat incassobureaus, als we kijken naar onze eigen leden, voor 97% in de minderlijke invordering zitten.
Ja.
En deurwaarders toch eerder op het terrein van de gerechtelijke invordering zitten.
Ja.
Nu, het wezenlijk verschil is daar dat in de minderlijke invordering bij wet in België geen verhoging van kosten naar particulieren mogen worden toegepast.
Ja.
Iets waar wij heel streng op toezien naar onze leden toe.
Ja, want daarover had minister Koen Geens het vanochtend ook. Die zei van we zouden daar misschien toch een soort formule moeten voor verzinnen. En ik laat het u even horen.
Als de kosten meer dan 40% van de hoofdsom bedragen, van het totaal bedoel ik, dan zijn we verkeerd bezig.
Ja,
en in de nieuwe wet schuldbemiddeling die eraan komt en waar ik mee bezig ben, zal ik proberen op het stuk van onbeslagbaarheid van een aantal goederen en op het stuk van dat percentage nieuwe maatregelen voor te stellen.
Wat die maatregelen zijn, dat vragen we zo meteen zelf, maar dit zou toch alvast een formule kunnen zijn. Yves van Nieuwenburg, deze vereniging voor incassobureaus waar u de woordvoerder van bent, wil er eigenlijk voor zorgen dat er een soort deontologische code wordt gevolgd?
Ja, zeker. Dus eerst en vooral is de wet op de minderlijke invordering. Maar daarnaast hebben wij een eigen deontologische code, waarin verschillende zaken naar voren komen als zo snel mogelijk in dialoog gaan met de debiteur, zijn situatie inschatten en op basis daarvan naar oplossingen zoeken om eventueel zijn schulden te gaan spreiden over een bepaalde periode of zo. Nu, dat is niet altijd mogelijk, dat geef ik toe, maar wij willen er vooral voor zorgen dat de wet nageleefd wordt en dat we dat op een heel humane manier doen. Dat is eigenlijk onze missie.
Dat hebben we goed gehoord van u, Yves van Nieuwenburg. Dank u wel.